Ik vind het een fascinerend en krachtig beeld. Mozes met de armen omhoog als een beeld voor ons gebedsleven. En wat zou het prachtig zijn als al onze gebeden en net zo werden verhoord als die biddende houding van Mozes. Wat zou het mooi zijn als we, wanneer we ziek zijn en om genezing bidden, die genezing meteen ontvangen. Wat zou het mooi zijn dat als we verleid worden om te zondigen en bidden om kracht, dat we dan de kracht ontvangen om niet op die verleiding in te gaan. Wat zou het mooi zijn als we bij moeilijke keuzes bidden om wijsheid en we ontvangen die wijsheid. Wat zou het mooi zijn als we werden verhoord, net als Mozes bij die overwinning in de strijd. En Jezus belooft ons ergens, bid en er zal je gegeven worden. Maar dat is niet altijd onze ervaring. En nu verlang ik er zelf naar om te groeien in gebed, te groeien in vertrouwen dat bidden helpt. En ik wil heel graag in het komende seizoen hier in de Plantagekerk samen bezig zijn met bidden. En groeien in wat ik maar een gebedsleven noem. Maar dat is soms al een beetje een vreemd woord geworden, een gebedsleven, wat is dat precies? Ik verlang zelf naar een gebedsleven, een intensiever gebedsleven waarin meer gebeurt, waarin ik meer verwacht van God. En waarin ik zelf bemoedigd word en waarin we elkaar in de gemeente kunnen bemoedigen. En zo luisteren we vanavond ook naar dit verhaal, om bemoedigd te worden in ons gebed. Het volk Israël is uit Egypte geleid en is in de woestijn. En ze zeggen het later ook steeds weer, wij zijn door de Heer uit Egypte geleid. En het is van belang dat we ons even eigen maken dat wij dat mee mogen zeggen. Wij zijn uit Egypte geleid. Dat is niet een verhaal van een verleden. Dat is toen en toen gebeurd met het volk Israël, maar wij zijn in Israël uitgeleid uit Egypte. We leven in de vrijheid van God. En net als het volk Israël moeten wij telkens weer leren om te leven in die vrijheid en om te geloven dat God redt. Heel die woestijnreis die dan begint vlak na de doortocht door de zee is eigenlijk één grote oefening om te leren vertrouwen op de Heer die hen met sterke hand en opgeheven arm heeft uitgeleid uit Egypte. Maar het volk Israël merkt dat er steeds weer tegenslag is. Nu is daar een vijandig volk, Amalek. Wat te doen? En wat me opvalt bij het lezen van dat verhaal is dat Mozes deze keer van de Heer geen opdracht krijgt om iets te doen. Als je al die verhalen die eraan vooraf gaat lezen, dan zie je dat God steeds tegen zegt, Mozes, dan moet je dit doen, dan moet je daar naartoe gaan en dan moet je deze woorden gebruiken. Maar nu niks. Daar is een vijandig volk, Amalek, en wat moet er nu gebeuren? En Mozes denkt daar zelf over na, stel ik me zo voor. Hij is al een tijdje op weg met het volk, hij is al een tijdje op weg met God. En langzamerhand begint hij zelf aan te voelen wat er moet gebeuren. Misschien dat je ook kunt zeggen dat de Heilige Geest dat in hem werkt. Hij begint aan te voelen wat er moet gebeuren en hij zegt, Jozua, zo'n jonge man, zien we hier voor het eerst. En Jozua, jij moet gaan vechten tegen de Amalekieten. Zoek nog maar wat jonge mannen uit, ik ben een oude man. 80 plus. Ik ga niet vechten, maar ik ga niet werkloos toekijken. Ik ga de heuvel op. Samen met Aaron, mijn oudere broer. En Geur. En dat is waarschijnlijk de echtgenoot van Mirjam, de zus van Mozes. drie oudere mannen, drie senioren. Op de heuvel. Niet werkloos, maar bidden. Met de armen omhoog. Dat is een krachtig beeld. Mozes met die armen omhoog, die twee mannen daarnaast. Het is een gebed zonder woorden, want er klinken geen woorden. En daar leren we meteen ook iets van, want we denken bij bidden misschien wel, ja, bidden is dat je je handen vouwt, dat je je ogen dicht doet, dat je gaat praten of gaat denken en dat het goed gevormde zinnen moeten zijn en dat je die op een gegeven moment af moet ronden met het woordje amen en dan heb je gebeden. En maar bidden is veel meer. Bidden is ook de armen omhoog doen. En dat voelt misschien ook wel een beetje ongemakkelijk, want er moet toch wat gezegd worden. Nee, je doet de armen omhoog. En Mozes houdt in een van die handen van hem, houdt hij de staf. Heeft hij ook over nalopen denken? Hij voelde zich geleid om die staf te nemen en die mee te nemen, die heuvel op. En die omhoog te houden, dat is de staf waarmee hij in Egypte die 10 plagen veroorzaakt heeft op gezag van God. Het is de staf die hij boven de zee heeft gehouden. En de zee is gespleten. En er ontstond een pad door de zee heen. En die staf, daar heeft hij even hiervoor, ook in Refidim, heeft hij mee op een rots geslagen en toen kwam er water uit. Die staf, die neemt hij mee. Hij doet zijn hand omhoog, staf in de hand en daar staat hij. Daar beneden wordt gevochten. En Mozes ziet dat aan. Hij wordt trouwens een beetje moe. Dat is ook wel een mooi menselijk trekje in dit verhaal. Want als je je armen moet maar eens proberen, hoef je nou niet te proberen, moet je thuis maar eens proberen. Gewoon eens een paar uur lang je armen in de lucht houden. En nou, dat voel je wel. Maar Mozes ziet als zijn armen naar beneden gaan, dan gebeurt er daar iets in dat gevecht. Dan begint Amalek aan de winnende hand te komen. En als hij zijn handen weer omhoog doet, ziet hij dat Israël weer aan de winnende hand komt. En hij ontdekt dat God zijn omhoog gestoken armen gebruikt om Israël kracht te geven voor het gevecht. Bidden blijkt dus ook vermoeiend te zijn. En gelukkig krijgt Mozes hulp. En het is ook mooi om dat even door te vertalen naar ons. Wij vinden bidden ook vaak moeilijk. Het kan zijn dat je wel gebeden hebt, dat er moeilijke situaties in je leven zijn. En dat je je knieën kapot hebt gebeden en je bent er maar mee gestopt, want het helpt toch niks. Dat is vermoeiend. En er was misschien ook geen hulp. En dit verhaal roept natuurlijk ook heel veel vragen op over gebed en verhoring van gebed. Ik begon er ook mee. Het zou toch prachtig zijn als je je arm omhoog doet en voilà, je bent genezen. Of je doet je arm omhoog en je valt niet voor de verleiding van zonde. En ik kan daar vanavond ook geen laatste woorden over zeggen. Vanavond kunnen we alleen samen dit verhaal lezen en opnieuw bemoedigd worden om te bidden. Bidden is absoluut onmisbaar, vertelt dit verhaal. Daar wordt daar gestreden en de armen in de lucht zijn onmisbaar voor de overwinning. Er wordt dus gestreden. Twee volken, Israël en Amalek. En we moeten even wat langer stilstaan bij Amalek. Ik vind het ook wat een moeizaam en een moeilijk element in dit verhaal. We komen hier bij een God die volken wil uitroeien en tot de laatste man toe wil verslaan. En dat vind ik moeilijk, want dat heet vandaag genocide. En dat is een van de ergste dingen die er vandaag de dag gebeuren, waar we ons met z'n allen verschrikkelijk kwaad over maken. En dan kom je dat in het Oude Testament steeds maar weer tegen, ook in dit verhaal, niet op zijn allerergst nog. Ik weet het ook niet. Ik ben alleen blij dat ik Jezus Christus nooit dat soort dingen hoor zeggen. Die zegt altijd, heb je vijanden lief? Maar hoe dat nou zich verhoudt tot de God van het Oude Testament die zegt, maak ze maar af, je vijanden. Dat weet ik ook niet. Maar dat scherpe randje, het daagt me wel uit om even iets verder te kijken naar het volk. Het is niet zomaar een volk, zomaar wat mensen die denken, nou laten wij eens een potje gaan vechten met Israël. Nee, het is Amalek. En Amalek, dat is de naam van een kleinzoon van Esau. En de Amalekieten, dat is een volk dat heeft in het Oude Testament, dat komt steeds weer tevoorschijn als het volk dat de tegenstander van God bij uitstek is. In Deuteronomium lezen we nog iets meer over Amalek. Het verhaal is hier heel kort over Amalek, maar in Deuteronomium dan blikt Mozes terug op alles wat er gebeurd is in de woestijn. En dan zegt hij op een gegeven moment, dat kunt u terugvinden in Deuteronomium 25, dan zegt hij, vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos en zonder enig ontzag voor God de achterhoede aangevallen waar de zwaksten zich bevonden. Dat deed Amalek. Een lage streek. Een gewetenloos volk zonder ontzag voor God. En als we nog iets meer afstand nemen van Amalek, dan zien we dat het volk in het Oude Testament telkens weer opduikt. En symbool staat voor de vijand van God. Amalek staat voor het kwaad. En dat moet worden uitgeroeid. Er klinkt hier iets door van die woorden die we in Genesis 3 vers 15 tegenkomen. De woorden die God spreekt tot de slang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je de kop en jij bijt het in de hiel. Dus als we iets beter toekijken, dan zien we niet maar een willekeurig volk Amalek en Israël in gevecht. Nee, we zien hier een geestelijke strijd. Hier is een volk dat niet mag bestaan. Het is het kwaad in eigen persoon. Dus hier wordt verteld over een geestelijke strijd. En dat helpt ons ook om dat verhaal mee te nemen naar ons vandaag toe. Om het verhaal als het ware door te vertellen naar het Nieuwe Testament. Want dit is dus een verhaal over geestelijke strijd. En over de onmisbaarheid van gebed in geestelijke strijd. En als we dat verhaal zo doorvertellen en zo doorlezen, het Nieuwe Testament in, dan komen we vanzelf uit bij Efeziërs 6. En daar staan deze woorden, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, tegen de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Daar gaat het over. Een geestelijke strijd. En iets verderop in Efeziërs 6 staat er dan ook bij, laat u bij het bidden leiden door de geest. Daartussen vindt u de wapenrusting. Dus er is een geestelijke strijd gaande. En als wij dit verhaal lezen en op ons in laten werken en ons afvragen wat kunnen wij vandaag met dit verhaal, dan zeggen we vanavond dit tegen elkaar. Dit verhaal opent ons de ogen voor de geestelijke strijd die gaande is. En dat is natuurlijk allemaal niet zo heel leuk. Hè, want we vinden misschien soms ook wel dat het in de kerk leuk moet zijn. Of dat het in ons geloof leuk moet zijn. Maar geestelijke strijd is niet leuk. Geestelijke strijd, dat betekent dat er machten in het spel zijn die alles op alles zetten om jou bij God vandaan te halen. En die machten krijgen een gezicht. Die machten krijgen een naam in Satan, de gevallen engel. Het uitzicht in aanvechtingen in ons leven, dingen die moeilijk zijn, waar we echt boos over kunnen zijn, gefrustreerd en teleurgesteld. Dingen die de potentie hebben om ons te vervreemden van God. Dat is geestelijke strijd. Er kunnen verleidingen in ons leven zijn. We worden verleid tot zonde. En de verleiding is tot daaraan toe, want we leven nou eenmaal in een wereld waarin je verleid wordt tot zonde. Maar toegeven aan de verleiding, daar gaat het fout. En wij leren uit dit verhaal dat wij kunnen leren om niet toe te geven aan verleiding door onze armen omhoog te doen. Je armen omhoog doen. Je uitstrekken naar de macht en de kracht van God. Dus alles wat ons kan vervreemden van God en van de dienst aan God en van het leerling van Jezus zijn, Alles wat ons kan vervreemden van het leven in het koninkrijk van de Heer, dat heet in de Bijbel geestelijke strijd. En we zien het voor de ogen gebeuren, Israël en Amalek die met elkaar in gevecht zijn. En er kan alleen maar een overwinning worden behaald doordat Mozes zijn armen omhoog houdt. Zo behaalt Jozua de overwinning, staat er. Mozes die heeft zijn armen omhoog. Zo behaalt Jozua de overwinning. Dat is ook weer mooi en paradoxaal allemaal. We zouden zeggen, God haalt de overwinning of Mozes haalt de overwinning. En toch haalt Jozua de overwinning al vechtend, maar dat kan niet zonder het gebed van Mozes. En als we Mozes zo met die armen omhoog zien, dan kan ik in ieder geval niet anders dan ook denken aan Jezus die voor ons bidt. Misschien ook wel met de armen omhoog. Staat ook in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat Jezus Christus voor ons pleit. Romeinen 8 bijvoorbeeld. Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. Hij pleit voor ons. Dus dat is al geweldig mooi. Christus is al bezig met die voorbeden in onze geestelijke strijd. En wij worden aangemoedigd en aangespoord en uitgedaagd om ook te bidden. En niet te verslappen. Armen omhoog. En als we die armen zo omhoog zien, dan zien we ze ook een klein beetje naar beneden gaan. En dan zien we daar ook het kruis van Christus naar voren komen. Als het teken van de overwinning die is behaald. En als we nog iets doordenken, dan mogen we ook tegen elkaar zeggen, wij zijn in Christus al meer dan overwinnaars. En dan gaat het verhaal weer verder. En dan krijgt Mozes toch weer een opdracht van de Heer. Hij zegt, je moet dit optekenen in een oorkonde. En nou kan ik me niet helemaal precies een beeld vormen bij wat er nou mee bedoeld is. Bij een oorkonde denk ik aan een stuk perkament met een zegel eronder. En dan wordt het verhaal even in alle kortheid neergezet. Toen en toen heeft Israël van Amalek gewonnen dankzij de armen omhoog van Mozes. Misschien is deze opmerking ook wel even een blik achter de schermen. Want als bijbellezers weten we misschien wel dat de eerste 5 boeken door Mozes zijn geschreven. En hier zien we even iets van dat schrijfproces. Schrijf het maar op, Mozes. Dit moet onthouden worden, dit moet niet vergeten worden. Het volk Israël moet het niet vergeten, maar we horen vanavond, wij moeten het ook niet vergeten. Je moet niet vergeten dat er ooit een strijd heeft plaatsgevonden tussen Amalek en Israël. Dat Mozes de armen omhoog deed en dat ze gewonnen hebben. Dat is een stuk bemoediging voor ons. Ik kan me voorstellen dat je hier zit met inderdaad die vragen van ik heb gebeden. En ik heb soms het gevoel dat het echt helemaal geen zier helpt. En ik heb de neiging om er maar mee te stoppen. En misschien ben je er al mee gestopt. En dan hoop ik toch van harte dat dit verhaal je helpt om verder te gaan. Of om weer te beginnen. En om je armen omhoog te doen. Als je dat liever niet doet, want dat kan ik me wel voorstellen, dat je liever niet zomaar ergens met je armen omhoog gaat staan. En dat je bijvoorbeeld je hart omhoog doet. U kent die uitdrukking waarschijnlijk wel uit het avondmaalsformulier. Of het moment suprême wordt er gezegd, de harten omhoog op Jezus Christus zien. Dat is hetzelfde als je armen omhoog doen. Dus je richten op God en op de kracht van God en die staf van God zien en geloven, God is machtig, God is krachtig. En misschien alweer op eigen initiatief of geleid door de geest of al nadenkend, gaat Mozes ook nog een altaar bouwen? Geeft hij een naam? De Heer is mijn banier. De Heer is mijn vaandel, is mijn vlag, is mijn overwinningsvlag. En ik kijk naar die vlag en ik geloof, hij is de winnaar. En zo worden er voor ons een paar dingen uitgestald als het ware die ons helpen om te groeien in gebed. En om de kracht van voorbeden in geestelijke strijd te leren ontdekken. En te leren waarderen en te leren ervaren ook. En daar wil ik tenslotte 3 dingen over zeggen. Want we hebben het nodig om aangespoord en bemoedigd te worden in geestelijke strijd. En zeggen we vanavond drie dingen tegen elkaar. En het eerste is: ken de Heer. Dus we zeggen niet tegen elkaar: weet dat God bestaat. Nee, ken de Heer. Weet wie Hij is. Zorg dat je door Jezus Christus heen met Hem verbonden bent. Ken de Heer. Hij is mijn banier. Zeggen we er vanavond bij. Hij is mijn overwinningsvlag. Hij is mijn Christus. Want wij kennen geen andere God dan Christus. Dus ken de Heer als de overwinnaar. En durf ook dat kruis op Golgotha te zien als de banier. De Heer is mijn banier. Tweede wat we tegen elkaar zeggen. 1. Ken de Heer. 2. Zie de geestelijke strijd. Want lieve mensen, er is een geestelijke strijd gaande. De Bijbel is er helder over. Ik denk dat heel veel van ons ook wel wat van kennen. Maar we kunnen ook in een soort oppervlakkige modus terechtkomen in ons leven. Dat het allemaal wel eens een beetje gaat. En dat je een beetje kerklid bent en een beetje christen bent. Maar dat er niet meer gevochten wordt. Dat je niet meer het trekken van Satan voelt. Terwijl het er wel is. Zie die geestelijke strijd. Ontdek dat er heel veel dingen zijn die je proberen te vervreemden van God. Want dat is de kern van die geestelijke strijd. Het kan van alles en nog wat zijn. Aanvechting, verleiding, mensen die je op een verkeerd pad brengen. Eigen overwegingen die niet passen bij het koninkrijk van God. Dat is allemaal geestelijke strijd. En we zeggen vanavond tegen elkaar: zie die geestelijke strijd. En weet dat je in die geestelijke strijd niet zonder gebed kunt. Armen omhoog. Dat is ook het derde wat we tegen elkaar zeggen. Ken de Heer, zie de geestelijke strijd en gebruik het gebed als wapen. Het kan echt belangrijk zijn dat je dat gebed weer herontdekt als een wapen. Dat is niet zomaar de gebeden die je zo door de dag heen uitspreekt omdat je dat gewend bent of omdat je vindt dat dat moet of omdat het zo hoort. Maar dat gebed een wapen is, waardoor je het dicht bij het hart van God kunt blijven, waardoor je het koninkrijk blijft zien. Het gebed is ook de taal van het koninkrijk. Leer die taal spreken, anders kun je dat koninkrijk van God niet zien en niet ervaren. En het is een wapen in die geestelijke strijd. En ik wil eindigen met een citaat van iemand anders, en zeker Samuel Chadwick, die ons iets duidelijk maakt over de mening van Satan over gebed. En je moet van Satan natuurlijk niet al te veel leren. Maar als je ziet wat hij belangrijk vindt, dan kunnen we ook ontdekken wat wij belangrijk moeten vinden. Dit citaat, en daar eindig ik mee. De grootste zorg van Satan is om Gods kinderen af te houden van gebed. Hij heeft niets te vrezen van gebedsloze bijbelstudies. Hij heeft niets te vrezen van gebedsloos werk. Hij heeft niets te vrezen van gebedsloze godsdienstigheid. Hij lacht om ons gezwoeg. Hij spot met onze wijsheid. Maar hij beeft als wij bidden. Zullen we bidden? Machtige Heer, U die onze banier bent, bedank U voor het geschenk van het gebed. Dank U voor de verhalen die U ons gegeven hebt om door te vertellen, generatie op generatie. We danken U dat we het niet vergeten, dat kan niet, want we zijn ook hier en we hebben het verhaal gehoord. Dat we niet vergeten wat er gebeurd is daar op die dag tussen Amalek en Israël. Dat Mozes zijn armen omhoog deed en dat de overwinning bracht, uw overwinning. En wij bidden u nu om uw Heilige Geest. Dat hij ons helpt om dit verhaal door te vertellen en door te denken tot op vandaag. We vragen aan u, Heilige Geest, open onze ogen voor de geestelijke strijd die gaande is. Dat we daar niet nonchalant overheen stappen. Dat we dat niet maar misschien zelfs een beetje primitieve taal vinden. Maar dat er een gevecht gaande is, waarin er van alles bezig is om ons te vervreemden van u en van de dienst aan u en van het discipel zijn van Jezus. We willen u, Heere Jezus, danken dat u voor ons bidt. En dat geeft al heel veel troost en is al een hele geruststelling, maar u wilt ons ook leren bidden. En daarom vragen we het nu, Heer, leer ons bidden. Leer ons voorbeden te doen in geestelijke strijd. Als we zelf in geestelijke strijd zijn of als we mensen om ons heen een geestelijke strijd zien voeren, leer ons bidden. Geef dat we onze armen omhoog doen en dat we onze harten verheffen tot u. En dat we de kracht buiten onszelf zoeken in u. Dank u wel dat u door de geschiedenis heen, Heer God, die kracht zo vaak hebt bewezen. Op zijn allerkrachtigst en op zijn allerdiepst. Toen daar een banier stond op Golgotha. Heer, zo bidden we u om uw kracht, om uw liefde, om uw wijsheid. Heer, laat uw kracht worden volbracht in onze zwakheid. Dat bidden we in de kostbare naam van Jezus. Amen.